Dominee J. Westerink van Utrecht West. Volgende week zondag gaat ons in beide diensten voor Dominee H. Bisma uit Amersfoort. Dinsdagavond vergadert de kerkenraad voor belanghebbenden toegankelijk na 8:30. Woensdagavond vergadert de orgelcommissie. Notulen liggen in het postvak. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Zingen we nu eerst samen Psalm 16, vers 3 en 6.
Onze hulp en onze verwachting staat vanmiddag in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 77, de versen 8 en 11. Heilig zijn, o God, uw wegen en wat er verder volgt. 77, 8 en 11. Samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Genadige Heere, voor de tweede keer op deze zondag brengt u ons samen in uw huis. Wat besteedt u in zorg aan ons? Door aan het begin van zo'n nieuwe week tot twee keer toe ons samen te roepen rondom uw woord en ons vanuit dat woord de weg te wijzen waarlangs onze voet kan gaan in de week die voor ons ligt, wat er ook gebeurt. Want die weg die u wijst, Heere, dat is toch nooit een doodlopende weg. Op onze eigen wegen lopen we vast en zeker een keer dood. En de wegen van de wereld zijn uiteindelijk allemaal doodlopende wegen. Maar de weg die u wijst, dat is een weg die verder leidt. Verder. Zelfs als het einde van het aardse leven in zicht komt. En als het graf met zijn grimmige kaken zijn muil opent. Wat is dat een wonder, Heere, dat u in deze wereld waarin wij onszelf hebben vastgezet door onze keuze in het paradijs, dat u daar een nieuw begin hebt gemaakt. En dat u dat niet alleen hebt gedaan, Heere, maar dat u tot op de dag van vandaag, elke week weer, wilt beginnen met ons in uw huis te brengen en te doen luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. Wilt u tot ons spreken vanmiddag? En wilt u daarin laten merken dat u aan onze zonde voorbij gaat, maar dat u aan ons niet voorbij gaat? Het eerste hebben we niet verdiend. Het tweede, dat hebben we wel verdiend. Dat u aan onze zonden zou voorbij gaan, maar dat u aan ons niet zou voorbij gaan. Heren, maar wat wordt er van ons als u dat zou doen? U weet dat toch. En in uw welbehagen hebt u daarom toch in deze wereld voor uw naam een gedachtenis gesticht. En hebt u toch in deze wereld uw gemeente bijeengebracht rondom uw woord. En laat u toch dat woord van zondag tot zondag verkondigen. Spreek tot ons. En geef er ook vanmiddag uw dienstknecht een stem mag ontvangen om te spreken en geleid door de Heilige Geest uw woord mag verkondigen. En laat dat woord ingang mogen vinden in de harten. Laat het vanmiddag mogen komen, Heere, voor het eerst of opnieuw tot zo'n gezegende ontmoeting met de grote Heere Jezus Christus. Die ontmoeting die het leven zo radicaal verandert. Omdat die ontmoeting herschepping betekent. Wedergeboorte. Nieuw leven. Heilige Geest, het is u bekend wat er in ons hart leeft, waar ons hart naar uitgaat. Hoe het ook is, zou u vanmiddag willen geven dat uw woord in dat alles de weg mag wijzen en dat uw woord in dat alles zo radicaal bezig mag zijn dat wij er nieuwe mensen door worden. Geef uw zegen aan ons allemaal, jong en oud, klein en groot. Bekeerden en onbekeerden. Geef uw zegen, ook met het oog op het leven in de komende week. Zegent u de gemeente in zijn geheel, u kent ze, in deze vacature die al zo lang duurt. U weet ook wat de kerkenraad daarin nodig heeft, de verantwoordelijkheid die de broeders dragen en die zo zwaar kan wegen. Wilt u zichzelf de weg wijzen naar de man van uw raad, die deze kudde mag voorgaan in de grazige weiden van uw woord, en die hier mag komen als een teken dat u zelf naar de gemeente omziet en dat u zelf in haar midden wilt wonen en werken. We bidden u, Heere, voor heel ons kerkelijk leven met alle zorgen die er zijn in allerlei gemeenten en in allerlei pastorieën. We bidden om uw zegen voor kerkelijke vergaderingen die in de komende week gehouden zullen worden en waar soms die problemen ook op tafel komen. Wijs ons de weg. Wilt u geven dat de krachten van de Satan worden tegengehouden, dat hij geen schade kan toebrengen aan uw naam en aan uw werk? We bidden u, Heere, voor onze theologische opleiding en allen die daar een plaats hebben. We bidden u voor uw kerk in dit land. Met alle verwarring die er is en alle verstarring die er gevonden wordt, zou uw genade bijeen willen brengen wat naar uw woord en naar de gereformeerde belijdenis bijeen hoort. Opdat we in dit land dat in zoveel opzichten van u is afgeweken, weer als een stad op de berg mogen zijn, een licht op de kandelaar. We bidden om uw zegen, Heere, over ons vorstenhuis. Onze koningin en allen die haar lief zijn. Uw zegen over de kabinetsformatie. Wilt u ons voorzien van een regering die, kon het zijn, toch ook rekening wil houden met uw heilzame geboden, die goed zijn ook voor de Nederlandse samenleving. We bidden u voor de voortgang van uw woord en van uw werk over de aarde. Denk aan uw vervolgde kerk. Ontferm u over Israël. Breng het aan de voet van het kruis, opdat het de koning mag leren kennen, die vrede brengt in Jeruzalem. Zegent u allen die op eenzame posten in dienst van de zending staan of in dienst van de barmhartigheid. Laat uw woord zijn weg mogen vinden in deze wereld, totdat de volheid van uw rijk komt. En wilt te midden van dat alles u over deze wereld ontfermen, opdat die wereld die oud wordt, die kraakt in al zijn verbanden, waarin zoveel stuk gaat en zoveel verdrietige dingen gebeuren, opdat deze wereld nieuw mag worden naar uw belofte op uw dag, tot eer van u de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Uit genade vragen we dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, is vanmiddag uit het Oude Testament, het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 13, de versen 17 tot 22. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En daarna doen wij belijdenis van ons geloof. We lezen dus Exodus 13 vanaf vers 17. We belijden ons geloof en daartussenin zingen we Psalm 33, het zesde vers.
Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was, want God zeide: het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelzee. Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam, aan de rand der woestijn. De Heere ging voor hen uit, desdaags in een wolkkolom, om hen te leiden op de weg, en desnachts in een vuurkolom, om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom desdaags en de vuurkolom desnachts aan de spits van het volk.
Amen.
en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Exodus 13 en daarvan het 19e vers. Exodus 13 vers 19, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmiddag. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren. God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 68, de versen 6 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven de Heere te wijden. 68, vers 6 en 10. In aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 84, 84 vers 6, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wij hebben hier geen blijvende stad. U weet waarschijnlijk dat dat een woord is uit de schrift, uit de brief aan de Hebreeën. En de waarheid van dat woord zal door niemand van ons ontkend worden. Misschien dat u dat in uw eigen leven heel pijnlijk ondervindt momenteel. Omdat u iets merkt van de afbraak van uw eigen aardse huis. Of omdat u dat om u heen ziet in de kring van uw gezinnen, van uw naaste familie. Maar anders dan weet u dat in elk geval uit de overlijdensadvertenties in de krant en allerlei andere berichten om u heen. Wij hebben hier geen blijvende stad. De waarheid van dat woord hoef ik voor niemand van ons hier vanmiddag in de kerk te bewijzen. Misschien dat er vanmiddag mensen in de kerk zitten die de vermaning die er in dat woord zit zich moeten aantrekken. Mensen tegen wie vanmiddag gezegd moet worden, je moet de pinnen van je tenten niet te vast zetten. Misschien dat u de vertroosting die er in dat woord ligt naar u toe mag halen. Omdat u weet dat diezelfde schrift zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die over ons zal geopenbaard worden, die na kortstondig ongeneugd ons eindeloos verheugt. Maar de werkelijkheid van dat woord, of we dat nou willen erkennen of niet, maar die staat voor ons allemaal onomstotelijk vast. Dit leven gaat voorbij. Wat wel een vraag is, gemeente, dat is of we ook de waarheid van het vervolg van die tekst hebben geleerd. Die tekst heeft een vervolg. Als u de Bijbel een beetje kent, weet u dat misschien ook wel. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Dat is wel een vraag. Of wij pelgrims zijn die onderweg zijn door dit leven naar de stad die fundamenten heeft. Mensen die onderweg zijn naar die toekomst waarvan de Bijbel zegt het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En dat hoop ik maar. Dat dat ook van ons mag gelden. Dat eerste dat geldt van ons. Maar dat tweede ook van ons mag gelden, onderweg naar die stad waar God woont te midden van zijn volk. Want dat is beslissend voor tijd en eeuwigheid. Het is onze tekst van vanmiddag die ons bij die werkelijkheid wil bepalen. We mogen dat ontdekken biddend om de leiding van de Heilige Geest wanneer we gaan luisteren naar de prediking van de beenderen van Jozef. En we ontdekken die prediking die klinkt in de eerste plaats in Egypte. Die prediking die klinkt vervolgens onderweg. Die prediking die klinkt in de derde plaats in Kanaan. De prediking van de beenderen van Jozef in Egypte, onderweg in Kanaan. U zult er vermoedelijk niet zo vreemd van opkijken, gemeente, wanneer ik u vertel dat er nogal wat exegeten zijn geweest die zich het hoofd hebben gebroken over dat merkwaardige bevel dat Jozef op zijn sterfbed gegeven heeft ten aanzien van de manier waarop de familie met zijn beenderen, met zijn lichaam zouden moeten handelen. Kijk, dat daarachter zit dat Jozef niet in Egypte wil blijven en dat hij niet bij Egypte wil horen. Dat is natuurlijk volkomen duidelijk, dat snapt een kind hier in de kerk. Als je zegt, ik wil er zelfs niet begraven worden, dan zeg je daarmee heel nadrukkelijk, daar hoor ik niet en daar voel ik mij niet bij thuis. Nou, zo zegt Jozef dat inderdaad, en als Jozef dat zegt, dat weten de kinderen in de kerk natuurlijk ook wel, dan heeft hij het over dingen waarvan hij af weet, want Jozef die heeft Egypte leren kennen, hij heeft Egypte van de mooie kant leren kennen, nadat hij eerst een aantal moeilijke jaren heeft gehad. Jozef heeft ontdekt wat Egypte te bieden heeft. Jozef heeft ontdekt wat je in Egypte allemaal krijgen kunt, dat dat indrukwekkend is en dat dat groot is en dat dat veel is. Tenslotte is hij onderkoning van Egypte geweest en al de schatten van Egypte die lagen binnen zijn bereik, die Jozef. Tegen wie je dus niet zeggen kunt, man, je weet niet eens waar je het over hebt. En dat zegt tegenwoordig een jongere misschien wel eens een keer tegen een vader of een moeder waarvan hij het gevoel heeft, die staat niet meer met twee benen in de werkelijkheid van deze wereld. En die waarschuwt er wel voor en die zegt, mijn jongen, die wereld, dat is zo gevaarlijk. En dan zeggen ze soms tegen je dominee, ze weten niet eens waar ze het over hebben. Nou, Jozef weet daar degen waar hij het over heeft. En die Jozef die zegt, in Egypte, daar wil ik niet bij horen. Ik wil er zelfs mijn dode beenderen niet achterlaten. Want in Egypte is geen toekomst. En waarom zegt Jozef dat? Wel omdat Jozef in zijn leven ontdekt heeft dat Egypte de wereld is die voorbij gaat. Dat Egypte de wereld is waarvan de Bijbel zegt, zoals de Bijbel dat ook onder de beelden van Sodom en Gomorra en Babylon bijvoorbeeld zegt, dat dat die wereld is die krakend en brandend en onder zal gaan als de stad van God in zijn volle glorie op de aarde zal verrijzen. Dat is volkomen duidelijk, gemeente. Jozef zegt op zijn sterrenbed, ik heb Egypte leren kennen, ik heb de schatten van Egypte leren kennen, ik heb de macht van Egypte leren kennen, ik heb de wijsheid van Egypte leren kennen, en er is overvloed, je kan ervan genieten, je kunt ervan profiteren. Maar het is maar voor een tijd. En aan het einde van je leven moet je voor God verschijnen, en dan kun je met al de schatten van Egypte niet bestaan. Dan ga je eeuwig onder in de rode zee van Gods toorn. Kijk, wat dat betreft, gemeente, is onze tekst volslagen duidelijk. En het is ook duidelijk dat Jozef zo gesproken heeft door het geloof dat hij liever bij dat arme slavenvolk van God wil horen dan bij dat schijnbaar rijke Egypte van de wereld. Alleen, en daar heb je dan het probleem waar de exegeten zich het hoofd over gebroken hebben. Waarom heeft Jozef nou niet het zekere voor het onzekere gekozen? En waarom heeft hij nou niet gezegd, mensen, zometeen dan sterf ik en dan wil ik dat jullie mij gaan begraven op staande voet in Kanaän aan het land dat aan de vaderen beloofd is. Ten slotte heeft Jozef daarin het goede voorbeeld van zijn eigen vader Jacob, die immers ook onmiddellijk na zijn sterven naar Kanaan is overgebracht en die daar in het graf van de vaderen, de spilling van Machpela, is begraven. En als Jozef dat dan per se wil, nou dan was dat toch veel zekerder geweest en hij was in de positie waarin hij dat ook wel had kunnen bevelen. Nou moet hij het tenslotte maar afwachten. En Jozef die weet, dat kun je uit allerlei bijbelse gegevens afleiden. Dat heeft zijn vader Jacob hem verteld. Jozef die weet, als ze mijn beenderen moeten meenemen, als ze als volk terugkeren vanuit Egypte naar Kanaan, dan duurt dat meer dan 3,5 eeuw. Nou, dan zijn die mannen die nu nog rondom dat bed van Jozef staan, als dat nog wat van de broers zijn geweest, dan zijn dat toch al van degenen geweest die niet zo lang meer te leven hadden, want Jozef was immers een van de jongsten. Dan zijn die mannen al lang overleden, dan zijn hun kinderen al lang overleden, hun kleinkinderen. En dan moet je maar afwachten of zo'n afspraak dan nog bewaard wordt en of mensen dat na zoveel eeuwen nog precies weten. Je zou dat maar eens uit moeten rekenen, gemeente. Zo'n 360 jaar geleden heeft iemand in uw familie een bepaalde opdracht gegeven. Hoeveel generaties zijn er dan voorbij gegaan? Wat is er dan van blijven hangen? Waarom zegt Jozef nou, jullie hoeven me niet met één in Israël te begraven, maar straks als jullie teruggaan, dan moet je me meenemen. Nou, exegeten zouden geen exegeten zijn wanneer ze daar geen antwoord op hadden, gemeente. En die hebben gezegd, dat heeft natuurlijk te maken gehad met de politieke situatie die er in Egypte was. En met de situatie waarin Jozef zelf verkeerde. Jozef, die zoveel goeds van Egypte had ontvangen, die kon natuurlijk Egypte niet voor het hoofd stoten door te zeggen, ik wil hier mijn dode beenderen niet eens achterlaten. Want dat is nogal wat als je dat zegt, is het niet waar? En bovendien, Jozef is misschien wel bezorgd geweest voor zijn familie, want zo'n begrafenis in het oosten, die kan maar heel gemakkelijk uitlopen op een of andere politieke demonstratie met alle gevolgen van dien. U ziet de foto's ervan in de krant, als er in de wereld van de Palestijnen zoiets gebeurt, of er ergens anders in het Midden-Oosten waar zo'n begrafenis niet toe leiden kan soms. En dat zou allemaal natuurlijk best zo kunnen zijn, gemeente. Als we ons dan maar wel realiseren dat God er zijn bedoeling mee had, omdat die beenderen van Jozef een teken moesten zijn. Een zichtbare prediking van Gods wegen aan het adres van het volk dat door toedoen van Jozef menselijk gesproken in Egypte terecht was gekomen. En hoe kom je daar nou achter, gemeente? Nou, daar kom je achter wanneer je ontdekt dat over die beenderen van Jozef gesproken wordt in het boek Genesis. En dat is het boek van de geboorte. Misschien weet u wel dat die naam dat eigenlijk betekent, van de wording van hemel en aarde, maar ook de geboorte van het volk van Gods verbond. Dat boek Genesis, dat loopt daar zelfs op uit. Het laatste vers van dat boek, dat is op zichzelf een aangrijpende gedachte. Het laatste vers van dat boek zegt, en zij legden hem in een kist in Egypte. En vervolgens lees je dan over die beenderen van Jozef in onze tekst in het boek Exodus, het boek van de uittocht van Gods volk, die het diensthuis van de zonde, het land van de vreemdelingschap gaat verlaten. En dan lees je nog een derde keer over die beenderen van Jozef in het boek Jozua. Het boek van de intocht van Gods volk in het beloofde land. Het boek dat zegt dat dat volk de erfenis in ontvangst mag nemen. Onder leiding van Jozua. Wiens naam in het Oude Testament dezelfde betekenis heeft als de Nieuwtestamentische naam Jezus. Hij maakt zijn volk zalig. Hij zet zijn volk in de ruimte. En dat wordt dan nog eens een keer bevestigd in Hebreeën, als u in hoofdstuk 11 leest, dat Jozef stervende bevel heeft gegeven aangaande de uitgang uit Egypte en van zijn gebeente. En wat wordt daaruit duidelijk, gemeente, en ik hoop dat u dat wat volgen kunt, want dat is natuurlijk van belang voor het verstaan van de boodschap vanmiddag. Daar volgt uit dat de Heere Jozef gewillig heeft gemaakt om ook na zijn sterven dienstbaar te zijn aan het volk van Gods verbond. Dat is zijn hele leven geweest. Jozef die weg is gegaan, die hele diepe weg naar Egypte, door de diepte naar de hoogte, de ene naar de andere keer, om zo dat volk van God in het leven te behouden. En Jozef die nu door de Heere daartoe geroepen, mag het zo zeggen, zijn dode lichaam dienstbaar stelt aan de verkondiging van God in het midden van zijn volk, een zichtbare prediking. Wij zijn hier niet thuis. Wij horen ergens anders. En zo is het ook gebeurd, gemeente. Want als na ruim 3,5 eeuw Mozes de opdracht krijgt om het volk van Israël uit Egypte te leiden, dan heeft Mozes het niet nodig dat er een of andere oude rabbi naar hem toekomt die hem vertelt dat er een oude afspraak is met die Jozef, dat wanneer Israël terugkeert naar Kanaan, dat dan de beenderen van Jozef moeten worden meegevoerd. En dan hoeven ze in die turbulente nacht waarin ze uit Egypte gaan, niet eerst in oude archieven te duiken om te kijken waar die beenderen van Jozef nou ergens gebleven zijn. En ze hoeven ook geen expeditie uit te rusten naar een van de uithoeken van het land of naar een van de begraafplaatsen van de grote steden om daar het gebeente van Jozef op te graven en vanuit een piramide of hoe die graven ook geheten hebben in die tijd weg te halen en ze zo mee te nemen. Dan staat er heel simpel in onze tekst. En Mozes nam de beenderen van Jozef mee. Als ik dat nou duidelijk moet maken aan de kinderen in de kerk, dan pak ik mijn Bijbeltje maar even. mijn eigen Bijbeltje. Dan zeg ik, jongens, dat heb ik vanmorgen meegenomen toen ik naar Droge Haan kwam. Dat snap je, dat lag hier nog niet. Maar ik denk dat jullie ook wel begrijpen dat toen ik uit huis ging, dat ik niet eerst de hele zolder heb moeten afzoeken, alle kasten heb moeten afzoeken om mijn Bijbeltje te vinden. Het zou geen reclame zijn voor een dominee als hij zijn Bijbel niet kon vinden. Of als die ergens, weet ik waar, in het huis verstopt lag. Als ik vanmiddag tegen de jongens en meisjes en tegen u allemaal natuurlijk hier in de kerk zeg, toen ik vanmorgen naar Droge Haan kwam, toen nam ik mijn Bijbeltje mee, dan snapt u allemaal wel dat dat Bijbeltje zo voor het grijpen lag op mijn bureau. En toen ik naar beneden was gegaan en mijn schoenen en mijn jas aan deed, toen had ik me zo weer voor het grijpen, want toen lag hij op het orgeltje dat in de gang staat. Ik heb mijn Bijbel meegenomen, heel simpel. Maar gemeente, zo staat het in onze tekst van de beenderen van Jozef die door Mozes worden meegenomen wanneer Israël Egypte verlaat. Die beenderen van Jozef, die lagen daar zomaar voor het grijpen, die stonden daar zomaar voor het meenemen. Dat wil zeggen, die hebben daar ergens gestaan, daar in dat gebied waar Israël woonde, in Goshen. In een kist, die misschien op een draagbar stond, waar misschien ogen aan zaten en een paar draagbomen bij lagen. En Mozes kon zonder meer tegen een paar sterke jonge kerels zeggen, jongens, pakken jullie die kist van Jozef op en draag hem op je schouder. Heel simpel. Die kist die stond daar 360 jaar lang gereed om meegenomen te worden. En al die jaren, gemeente, had hij daar gestaan, gereed voor het vertrek, al die jaren. We zijn in het begin, wij vergeten dat wel eens een keer, want wij denken bij Egypte meteen aan de slavernij, maar dat zijn in het begin hele goede en hele mooie jaren geweest voor Israël. Jaren waarin Israël als het ware in de kraamkamer van Egypte in alle rust kon worden verzorgd en grootgebracht tot een groot en sterk volk. Wat had dat volk van Jacob gedijd daar op de vruchtbare weidegronden van de Nijldelta? U leest dat in het begin van het boek Exodus, dat ze op een geweldige manier zijn uitgegroeid. In aantal, in macht, in rijkdom. En hoe gaat het dan, gemeente, met een volk waarin het aan alle kanten goed gaat? Misschien hoef ik u dat helemaal niet te vertellen. Omdat het in feite uw en jouw levensverhaal is. In ons Nederland, waar lang niet iedereen het meer zo heel erg best heeft, maar waar we toch vergeleken bij de rest van de wereld nog altijd leven in een land van overvloed. Hoe gaat dat dan? Zeg dat nou zelf eens. Dan loop je toch het grote gevaar dat je thuis raakt in deze wereld. En dat je langzamerhand mee gaat doen met deze wereld. Nou, zo was dat met Israël ook, gemeente. Dat leest u in de Bijbel, dat ze de afgoden van Egypte gingen dienen. Want dat legde je immers geen windeieren. En dan loopt hij met zijn jongen, dat doet hij heel expres, langs die plek waar die kist met de beenderen van Jozef staat. Ik probeer het nog maar een beetje simpel voor te stellen. En als ze daar dan zijn aangekomen, dan zegt die vader tegen zijn zoon, in zijn driedelige pak, die daar voor de deur van zijn vader die grote Mercedes heeft staan. Zegt, mijn jongen, je weet nog wel, hè? Daar ligt Jozef, dat heb ik je verteld toen jij jong was. Die Jozef die heeft gezegd, dat er een moment komt dat God ons volk komt halen en ons op zal voeren uit Egypteland en ons zal brengen naar het land dat hij aan onze vaderen beloofd heeft. Je weet nog wel dat je oude vader je dat verteld heeft vroeger, hè? Ja, pa. Mag ik jou eens een vraag stellen, mijn jongen? Als zover is, ga jij dan mee? En die zakenman die het zo goed gemaakt heeft in Egypte, die kijkt zijn vader een beetje bedremmeld aan. En die zegt naar enige aarzeling: pa, we hebben het hier zo goed. Om nog maar een voorbeeld te noemen, gemeente, dan loopt daar zo'n moeder die helemaal geseculariseerd is in die wereld van Egypte met de kleine meiden wandelen. En die lopen per ongeluk daar langs die plek waar de kist met de beenderen van Jozef staat. En die kleine meid die zegt tegen de moeder: moeder, wat is dat daar? En die moeder zegt, omdat ze dat van vroeger nog wel weet: dat is de kist met de beenderen van Jozef, man die veel betekent heeft voor ons volk. Kleine meid die zegt tegen de moeder: moeder, waarom wordt hij niet begraven? Ja, mijn kind, hij heeft gezegd: er komt een moment dat God ons volk hier weg komt halen. En dat we dan zijn beenderen mee moeten nemen. Mama, als het zover is, gaan wij dan ook mee. En dan zie je daar dat moderne moedertje staan. Misschien draait ze met de teentjes wel een beetje kringetjes in het zand van het pad. En ze geeft geen antwoord. Maar 's nachts kan ze niet slapen en 's nachts dan hoort ze die stem van haar dochtertje. Gaan wij dan ook mee? Wat doe ik mijn kind eigenlijk aan? Dat is ook een andere kant van het verhaal, gemeente, want u weet wel dat in Egypte dat geldt het dan net zoals dat het in Nederland kan gelden, dat na de goede tijden slechte tijden komen. Er is het ogenblik gekomen dat er een farao kwam die Jozef niet kende en die het volk tot slavernij dwong. En toen moesten ze stenen sjouwen en ze moesten steden bouwen en de zwepen van de slavendrijvers knalden op de gekromde blote ruggen van de Israëlieten. En als er een jongetje geboren werd, dan moest de vader onder politiebegeleiding dat jonge jongetje meenemen naar de Nijl en het daar dumpen als voer voor de krokodillen. En ook in die tijd staat die kist van Jozef daar. En die kist is als het ware een vraag. Is God misschien bezig om het nest waarin het volk zich zo veilig voelde te schudden? Die kist die vormt tegelijkertijd ook een pleitgrond. Heren, Jozef heeft gezegd: God zal zeker naar u omzien en u opvoeren van hier. Heren, och dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Die kist die staat er ook als een belofte. Er komt een einde aan deze lijdenstijd. Al laagt ge, o Israël, als wel eer gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waard door uw dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. Ja, zegt u, en heeft dat nou allemaal ook wat uitgewerkt in die goede tijden en in die slechte tijden? Nou, u snapt natuurlijk wel, gemeente, ik probeer dat ook maar een beetje zichtbaar te maken voor u, maar daar heb ik ook geen antwoord op. Ik vind dat ook niet eens het belangrijkste. Want weet u wat nou het belangrijkste is, gemeente, dat we nou met deze boodschap tot onszelf inkeren, om het dus wat ouderwets te zeggen. Want dit is in elk geval duidelijk, gemeente, dat blijkt uit onze tekst, dat ze die kist van Jozef die 3,5 eeuw lang niet uit het oog hebben verloren. En dat ze in die 3,5 eeuw niet vergeten hebben wat Jozef gezegd heeft. En zou het dan naar ons toe, gemeente, niet beter zijn dat wij onszelf die vraag stellen vanmiddag? Wat werkt die prediking van de beenderen van Jozef nou uit? Want die klinkt immers ook in ons midden, gemeente. Te midden van onze voorspoed. En ik ga er maar vanuit dat de meesten hier in Drogaam daar ook wel in zullen delen, min of meer. Denkt u en denk jij er nog wel eens aan dat we hier tijdelijk zijn? Als de Heere nou, laat ik het niet al te krap nemen, maar laat ik het nou eens zo zeggen. Als de Heere nou dit jaar eens zou komen en zou zeggen: nou moet je mee op reis. Bent u en ben jij dan bereid om met de Heere mee te gaan? bereiden we onze kinderen erop voor dat dit leven uitloopt op een ontmoeting met God die op zijn rechterstoel oordeelt de levenden en de doden. Ik kan het ook nog anders vragen. Weet u het als man en vrouw van elkaar waar de reis naartoe is? Ook als je ineens een keer elkaar zou moeten verliezen zonder dat je nog afscheid kunt nemen. Weet u dat? Op goede grond. Wat moet je nou eens indenken, gemeente, dat de Heere komt om te roepen en de een die gaat mee en de ander niet. Dan heb je zo'n situatie als die in de dagen van Lot plaatsvond in dat gezin van Lot. De vrouw van Lot die achterbleef en die omkwam met Sodom en Gomorra. En anders dan denkt u maar aan de mensen in de dagen van Noach. Daar was Noach zijn eigen familie bij. Daar waren de broers en de zussen van Noach en van zijn vrouw bij. En daar waren de schoonouders en de broers en de zussen van de schoonkinderen bij. Die bleven allemaal buiten. Die kwamen allemaal om. Dat is de vraag die vanmiddag naar ons toe komt, gemeente. Het is denk ik een hele concrete vraag. Hebben wij in ons leven alles geleerd om onderscheid te maken tussen wat de wereld biedt en wat de Heere biedt? Kijk, die schatten van Egypte, daar kun je van genieten. Dat zegt de Bijbel ook, dat is heel duidelijk, gemeente. Daar hoeven we geen discussie over te voeren. Een tijd lang genieten staat er ook in de Hebreeënbrief. Nou, dat kan een mens. Maar het is wel voor een tijd. En het is wel heel betrekkelijk. En als het erop aankomt, kun je er zo weinig mee beginnen. En dan, nou misschien dat er vanmiddag hier ook wel een jongere in de kerk zit, zoals een kattegezant van mij in een vorige gemeente, die toen ik die vraag een keer stelde op het moment dat hij echt helemaal niet meedeed en het toch wel nodig was om een klein beetje hem tot de orde te roepen. Toen zei die jongen, nou dominee, dat zien we dan wel weer. En toen zei ik, joh, maar als het dan te laat is, dan zie je het inderdaad wel weer, maar dan kun je er niks meer aan veranderen. Die kist van Jozef, gemeente, die zegt ook vanmiddag hier in het midden van de kerk, je moet wel weten waar je bij hoort. Dat betekent, het moet in uw en in jouw leven komen tot een onberouwelijke keuze. Zeg dat nou eens, waar wil je nou bij horen? Ja, zegt iemand, maar dominee, dat is zo moeilijk als je het zo goed hebt in deze wereld. Ik snap best wat u bedoelt natuurlijk, maar als je nou eens kijkt naar die Jozef-gemeente, dan kan je het toch onmogelijk volhouden? Want die Jozef, goed, die heeft een moeilijke periode in zijn leven gehad, maar die heeft toch heel lang daar op die troon in Egypte gezeten en die heeft toch heel lang die schatten van Egypte binnen zijn bereik gehad. En die had het goed en die had het nog eens een keer vreselijk druk ook. Ze stonden permanent bij hem op de stoep. En wat zegt Jozef? Jozef zegt, als je het mij vraagt, ik waar liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugde in boze tent. Jozef die had het geleerd wat mijn oude opa, naar wie ik genoemd ben, in mijn poesiealbum, zo noemden we dat als kinderen, geschreven heeft. Weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar ben door Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Vindt u het goed, gemeente, als ik u vanmiddag uitnodig voor een wandeling? Dat we samen vanmiddag eens wandelen langs die kist van Jozef en dat we daar stilstaan. En zeg u, wat bedoelt u nou? Dan mag ik dat concreet maken. Zullen we vanmiddag eens naar het kerkhof gaan? Van de meeste van u zal er wel een heel deel van de familie hier in de buurt liggen, hè? Dus we hoeven niet zo ver. Zullen we eens naar het kerkhof gaan? Naar het graf van een vrome vader. Van een godvrezende grootmoeder, staat er bij u ook wat op bij de familie. Ik kom nog wel eens een heel enkele keer in Elburg op het oude kerkhof. Waar een grootmoeder ligt waar ik heel veel van geleerd heb. Ik kan bij dat graf staan, dan staan er woorden, dat waren haar woorden. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En als ik daar dan sta, dan is het altijd alsof mijn oude opoe op zijn elburgs tegen me zegt, mijn jongen. Zing jij straks ook mee. En dan kom ik wel eens een keer op het kerkhof in Zwolle. Vlak tegen de vecht, en als je hier vanuit het noorden langs Zwolle rijdt, dan kom je er bijna langs, daar ligt mijn vader al, vanaf 1956. Er staan woorden op dat graf, die zijn woorden mochten zijn door genade, met Christus zijn, is zeer verre het beste. En soms als ik er dan sta, dan is het alsof ik mijn vader hoor vragen. Mijn zoon, ben je daarmee eens? Mag ik u vanmiddag uitnodigen voor een wandeling over het kerkhof? Heb u dan ook zo'n graf in gedachten? In uw familie, in jouw familie? Zo'n boodschap die daarvan uitgaat. Waar wil je nou bij horen? Waar neem je je kinderen mee naartoe? Ben je gereed als hij komt om je te halen? Maar die prediking van de beenderen van Jozef gemeente, die klinkt ook in tijden van tegenspoed en van lijden en van kruis. En dan klinkt die ook in ons leven die vraag. Zou het ook kunnen zijn wanneer er in ons leven tegenspoed komt en wanneer de Heere ons een kruis oplegt en wanneer er in ons leven ziekte komt, dat de Heere bezig is om ons nest te schudden? En bent u er inmiddels achter gekomen dat dat ook nodig was, omdat u anders veel te vast was blijven zitten in Egypte? En als God u er niet uitgehaald had, had u met dat Egypte zo zijn omgekomen? Zitten er hier vanmiddag die dat herkennen, die zeggen, dat kruis, dat heeft me bij God gebracht. Ik kreeg gisteren vanuit mijn vroegere Urker gemeente, waar ik vorige week zondag preekte als een reactie op de prediking, het kaartje van een stel dat na 7 jaar getrouwd zijn het eerste kind kreeg. Een kindje dat heel zwaar gehandicapt was, dat binnen 3 dagen overleed. In een reactie op de prediking stuurde ze hem alsnog dat kaartje. En daar stond, we hadden zo graag alleen maar bericht dat ze geboren was. Maar we moeten nu vertellen dat de Heere er ook weer tot zich genomen heeft. Maar in die 3 dagen is ze tot zo'n grote zegen voor ons geweest. Snapt u wat ik bedoel? Voelt u dat aan? Dat God soms je nest schudt. Om je ervoor te bewaren dat je in de wereld opgaat en dat je in de wereld ondergaat. En dat je soms als moeder daar ook om bidden kunt, wanneer je zegt, Heere, die jongen van ons, die heeft het zo goed, maar ik ben zo bang dat hij daardoor u vergeet. En als dat het geval zou zijn, Heere, breek dan zijn benen maar. Dat hij niet verder kan op die weg van de wereld, maar dat hij naar u gaat vragen. Zitten er vanmiddag mensen in de kerk die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, misschien zou dat wel moeten gebeuren, dat God eerst mijn huis komt bombarderen. En dat God mijn weg opbreekt. Om me los te halen uit die wereld van Egypte en me te brengen tot die machtige belijdenis. Ik dank u, Heere, dat ge toornig op mij geweest zijt en uw toorn heeft zich afgewend. Ik loop eens langs die kist van Jozef, gemeente. God zal zeker naar u omzien. Het zou niet nodig moeten zijn, maar als het dan op geen andere manier kan, is het geen wonder wanneer de Heere dan in een weg van tegenspoed en kruis ontzet op de weg naar het eeuwig zalig huis. Ja, zegt u, maar waarom moet het dan zo hard? Nou, kijk eens naar Israël, want anders waren ze nog in Egypte gebleven, gemeente. En waarom duurde het dan zo lang voordat God ingreep? Nou, kijk eens naar Israël, gemeente. U leest in Exodus 2 dat het al een hele tijd narigheid is. En dat ze dan pas roepen tot de Heere. En dan blijkt de Heere te horen en dan blijkt de Heere de oplossing al te hebben. En wat een geweldige troost ligt er dan in het lijden, dat God naar zijn volk omziet en dat er een einde komt aan die lijdensnacht. Er komt een einde. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Dat mag een troost zijn vanmiddag voor een bedroefde. Dat mag een krachtbron zijn voor een zwakke. Dat mag moed geven aan een moedeloze. Hij is het die Israël verlossen zal. Roep maar. En hij zal antwoorden, zucht maar in de benauwdheid. Bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. En dat geldt dan ook, gemeente, als Israël onderweg is uit het diensthuis naar Kanaan. En u weet wel uit de geschiedenis van de woestijnreis, dat is geen gemakkelijke reis geweest. En dat is een zware tocht geweest. Maar ook dan is het die prediking van de beenderen van Jozef die ze voortdurend in hun midden hebben meegedragen. Moet je eens indenken, gemeente, elke keer als ze in die 40 jaar weer op reis gingen, dan waren er weer een paar mannen die dode beenderen. Misschien hebben ze wel eens gezegd, wat moet dat nou eigenlijk allemaal voor? Maar die dode beenderen weer oppakten en die kist weer meesjouwden. En heel Israël wist het, daar gaan de beenderen van Jozef. Hij heeft gezegd, God zal er u brengen. Daar staan ze voor de Rode Zee, gemeente. En dan kunnen ze geen kant meer op en dan schreeuwen ze. Maar dan is er die kist die zegt, de Heere heeft gezegd, ik zal u in Kanaan brengen. Hij heeft het gezworen, zegt Jozef. En dan gaat dat woord in vervulling als je door het water moet gaan. Het zal u niet overstromen en door de rivieren, ze zullen u niet verdrinken. Als ge door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken, want ik ben met u om u te bevrijden. En dan merken ze, God baant een weg waar die niet was. Door woeste baren en door brede stromen. En er komt Amalek om het volk te vernietigen. En ze sidderen. Maar op het gebed van Mozes behaalt Israël de overwinning. En dan staan ze tenslotte aan het einde van de reis voor de Jordaan. En dan kunnen ze blijkbaar nog niet naar binnen. En dan lijkt Kanaan nog onbereikbaar en onneembaar. En dan zijn er die beenderen van Jozef die nog altijd zeggen, de Heere zal het u geven. En het geloof in die boodschap doet hen verder gaan over het pad door de Jordaan. En doet hen de overwinning op de vijanden behalen. Alleen het geloof. Ja, dat is vooral onderweg, gemeente, heel erg duidelijk geworden. Want er zijn in die woestijn heel veel mensen omgekomen die niet in Kanaan konden binnengaan. En waarom niet, zegt de Bijbel? Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ze zijn wel uit Egypte gegaan, ze zijn wel door de Rode Zee gegaan, ze zijn onder de wolk geweest, ze hebben gegeten van het brood uit de hemel, ze hebben gedronken uit de steenrots die volgde. En ze zijn niet ingegaan vanwege hun ongeloof. En dat is een ernstige boodschap, gemeente. Juist in het midden van het verbondsvolk, of dat nou van het Oude of van het Nieuwe Testament is. Alleen door het geloof. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En opnieuw vraag ik, kent u dat leven bij de prediking van de beenderen van Jozef? Staat u nog wel eens bij de kist? Zie je nog wel eens hoe die voor je uitgedragen wordt? Mag je je houvast daarin vinden? Je troost daaruit putten, hoop daardoor krijgen. Want dat, gemeente, in de praktijk van het leven geldt het toch vandaag nog dat een mens soms staat voor de zee en dat hij zegt, daar kom ik nooit doorheen. En dat je in de woestijn bent en dat je zegt, hier kom ik nog een keer om. En dan zie je de vijanden op je afkomen, de duivel, de wereld en je eigen vlees. En je zegt, ik ben in eigen kracht niet in staat om ze te overwinnen. En als je dan aan Kanaan denkt. En als je dan aan de doodsjordaan denkt waar je over moet. En als je dan denkt aan de rechter die je ontmoeten moet. En aan je geweten dat je aanklaagt. Maar mag u dan ook naar de Heere vluchten, gemeente? Is er dan in uw leven ook de prediking van de beloften van God voor het volk onderweg? Die zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal mijn werk voor u voleinden, zodat u zijn mag waar ik ben. Zeg nou eens, mag je dan ook wel eens een keer je hand op die kist leggen? En zeg dan, heren, u doet het toch niet om mijnentwil, maar u doet het toch om uzelfs wil. Om uw grote naams, om Jezus wil. En heb u wel eens gemerkt dat je dan moed kreeg om verder te gaan? En dat je dan krachten kreeg om weer door te gaan? Heb u dan wel eens gemerkt hoe goed het was? Als je al je kracht en al je hulp alleen maar van de Heere mocht verwachten? En dan het laatste. Want dan zegt onze tekst ook iets over de thuiskomst van deze zwervers op aarde. Deze reizigers vanuit het diensthuis van de zonde naar het Kanaan der rust. En dan neem ik u een ogenblik mee naar Jozua, het boek van de Heere die zijn volk thuis brengt uit de woestijn. En helemaal aan het eind van dat boek Jozua, in hoofdstuk 24, vers 32, daar komt u de beenderen van Jozef weer tegen. En daar leest u dat ze begraven worden. In het land dat de kinderen van Jozef tot een erfenis hadden gekregen. Na 4 eeuwen, gemeente. Want die zijn er inmiddels dan voorbij gegaan. Als je nou ergens ontdekt dat geloven ook wachten is. Dan zie je dat juist in die Jozefs geschiedenis zo heel erg duidelijk. Jozef, die het 4 eeuwen geleden al zei. God zal naar u omzien en u thuis brengen. 4 eeuwen later gebeurt het. Maar wat ziet u dan? Want wij hoeven tenslotte geen 4 eeuwen te wachten. Wat ziet u dan? Wie de Heere verwachten, worden niet beschaamd. Moet ik lang zijn hulp verbijden? Zijn er liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. En dan dat prachtige. Dat de beenderen begraven worden in het land dat een erfdeel is geworden. Van de kinderen van Jozef. Nee, vanmorgen hebben we al tegen elkaar gezegd. Genade is geen erfgoed. En dat kan soms een pijnlijk raadsel zijn. Voor Godvrezende ouders van een kind dat de wereld heeft gekozen. Maar dit leven uit het geloof, dat trekt een spoor in de geslachten. Dat is tot zegen gemeen. Want dat betekent dat er een muur van gebed om generaties heen ligt. Soms van generaties al terug. En hier wordt het zichtbaar. Jozef, die God vreesde, op hem heeft vertrouwd. Van hem geldt zijn God geheiligd zaad. Zal het gezegend aardrijk erven. En dan kijk ik toch nog maar even naar onze jongens en meisjes op deze moederdag. Dan zeg ik, als je zo'n moeder hebt, als je zo'n vader hebt, ben goed mee af. En wat een pijn als je ze moet verliezen. Maar zo'n moeder, zo'n vader, die tegen je zegt, mijn kind, ga je mee op die weg naar die toekomst. En die elke dag daarom bidt, omdat ze je dat zo gunt. En omdat ze je voor de wereld en voor de ondergang niet over heeft. Misschien dat er dan nou een jongere hier in de kerk zit die zegt, ja maar dominee, als een mens nou zijn verstand gebruikt, dan zegt hij toch daarin Jozua, daar worden de beenderen van Jozef dan toch wel begraven. Nou wat schiet ik er dan eigenlijk mee op? Dan moet je erop letten waar die beenderen begraven worden. In het land dat de Heere aan de vaderen beloofd heeft. In dat land, waarin naar zijn belofte later de voetstappen hebben gestaan, van zijn zoon die gezegd heeft,
Ik ben het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al was hij gestorven. En dan hoor je het dus. Hè? Jozef is gestorven. Maar Jozef leeft. Door het geloof in de meerdere Jozef. De behouder van het leven. Zo zie ik aan het einde van deze tekst. In Jozef iets oplichten. Van hem van wie Jozef een afschaduwing mag zijn. De grote Heere Jezus Christus. Zoals Jozefs beenderen in het beloofde land zijn gebracht. Zo heeft de Heere Jezus Christus zijn lichaam. Waarin hij gestorven is aan het kruis. Waarmee hij is opgestaan uit het graf. Op de hemelvaarsdag binnengebracht in het hemelse vaderland. Zijn lichaam. En hij belooft. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Ja, hij bidt daarom, Vader. Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Gemeente, u en ik weten niet wanneer we zullen sterven. Dat kan heel dichtbij zijn, dat weten we wel. Dat kan al in je jeugd gebeuren, dat weten we ook. Maar wie gelovig leeft bij de prediking van de beenderen van Jozef, die kan daar als het erop aankomt ook rustig over denken. Misschien is het u ook wel eens overkomen. Als dominee sta je natuurlijk nogal eens een keer bij een kist waarin een dode ligt. Dat ik dan nog wel eens een keer denk. Er komt een moment dat ik er ook zo zal liggen. En dat ze mij ook zullen begraven. En die oude zuster van mijn gemeente die in deze dagen sterven zal. Die weet waar de reis naartoe is. Die denkt dan soms, zegt ze tegen me. Ik vind dat graf waarin ze me neerleggen zo diep. En dan merk je, daar is ze mee bezig. Maar wie door het geloof leeft in de prediking van de beenderen van Jozef, die mag zeggen, Heere, u hebt het beloofd. Ik zal zeker naar u omzien. En ik zal u brengen in dat land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Heere, u bent toch een waarmaker van uw woord? U hebt het toch beloofd? Dan kan het pad onbegaanbaar schijnen. Dan kan de woestijnreis zwaar lijken. Dan kan de doodsjordaan onoverkomelijk schijnen. Maar dan gaat de kist van Jozef met de beloften van God voorop. En daarachter kunnen Gods pelgrims verder. Ja, daarachter kunnen ze zingen. Want God de Heere, zo goed. Zo mild is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen.
wij samen danken. Genadige Heere, wat een wonderlijk evangelie is er toch, dat woord van u. Midden in de werkelijkheid van het leven. Maar wat een boodschap, vol van ernst, vol van waarschuwing. Maar in dat alles zo doortrokken van uw zoekende zondaarsliefde. Van uw welbehagen, waardoor u geen lust hebt in de dood van zondaren, maar daarin dat ze zullen leven. Wat een gelukkig volk, Heere, dat de prediking van de beenderen van Jozef verstaat. En zo, bij het licht van uw beloften, mag leven en kan sterven. Heilige Geest, wees de naprediker. En gedenk deze gemeente. We dragen ze aan u op. Woner, werker. Laat er veel gebed gevonden worden. En laat uw zegen op ons rusten, ook als we van hier gaan. Als we in de komende week op reis gaan, te land, ter zee of in de lucht. Als we tot ons werk geroepen worden. Thuis, op school. In de tak van arbeid waarin u ons geplaatst hebt. En ook als we uitgeschakeld zijn. En boven dat alles, Heere, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 150, versen 22 en 23. Ze werden dagelijks begenadigd. En wat er verder volgt, 105, 22 en 23. Van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.